woensdagavond het hedendaagse kunsttijdstip. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Heesen en elke week interview ik hier een kunstenaar. En aan het eind van het uur schuift er een project aan dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Vanavond is dat Anneke Himmen. Zij deed een fotografieproject waarin ze het schoonheidsideaal uit reclamefotografie onderzocht. Maar eerst praat ik met mijn hoofdgast Robert Zandvliet. Hij is een gevierd schilder die al bijna 30 jaar zijn tempera schilderijen maakt. In eerste instantie van simpele objecten zoals televisies of een haarspeld of fototoestel. Later van abstractere landschappen. En een paar jaar geleden baarde hij opzien door meesterwerken uit de schilderkunst op zijn eigen manier na te schilderen. Tegenwoordig is hij weer terug bij simpele voorwerpen zoals een steen of een boomstam. En daar gaan we het over hebben vanavond. Wil je al wat zien van Robert? Ga dan naar mrmotley.nl. Robert, welkom.
Dank je.
Je studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen. Tegenwoordig heet dat Artes.
Ja.
Is allemaal weer,
het zit niet meer in Kampen. Het heeft ook in Zwolle gezeten, maar volgens mij is het tegenwoordig samengegaan met Arnhem.
Ja, en de ateliers.
En ateliers.
Heb je gedaan? Jouw werk is vertegenwoordigd in en was te zien in de Vleeshal, in het Gem, in de Pont, Stedelijk Museum Amsterdam. En je bent bijzonder trouw aan de schilderkunst, kunnen we wel zeggen.
Ja, dat is wat ik doe. Dat is wat ik interessant vind en dat is wat ik onderzoek. Dus,
heb je ooit serieus een ander medium overwogen?
Nee, de keuze voor de schilderkunst is gewoon heel duidelijk. Dat is gewoon mijn métier, dat is waar ik het best in uit kan drukken. Dus, daarbinnen valt nog zoveel te onderzoeken dat ik daar voorlopig nog niet klaar mee ben. Dus, het zou wel kunnen hoor, maar het doet zich nog niet voor. En ik vind het ook niet echt een... het heeft nu nog geen noodzaak voor mij.
Nee. Nou ja, en als het in bijna 30 jaar nog niet, als je niet dacht, goh, ik maak eens een foto, dan komt het misschien ook niet meer.
Ja, het is heel raar, want als ik een foto maak, dan ziet het er echt gewoon niet uit. Je zou denken van, misschien heeft het wel gevoel voor compositie of zo, maar elke foto die ik maak, het slaat echt helemaal nergens op. Dus nee, dat moet ik gewoon niet doen.
Hoe verklaar je dat zelf dan?
Kijk, een foto is natuurlijk een afbeelding van de werkelijkheid. Weet je? En een schilderij is dat niet. Dat is een werkelijkheid aan zich. En waarschijnlijk is dat voor mij makkelijker om een parallelle werkelijkheid te creëren in de schilderkunst dan binnen de werkelijkheid die er is om daar een goede afbeelding van te maken.
Is het ook minder interessant, vind jij?
Ik vind het minder interessant. Want dan, als ik dan de fotografie weer met de werkelijkheid moet vergelijken, dan vind ik de werkelijkheid gewoon weer interessanter.
Oh ja.
En als ik de fotografie moet vergelijken met de schilderkunst... Kijk, de fotografie zit natuurlijk nu wel in een fase waarin je de fotografie zelf ook kunt veranderen. Op allerlei mogelijke technische manieren. Maar dan nog denk ik dat de schilderkunst daar zoveel honderden jaren in voorloopt. Dat wil niet zeggen dat er geen goede fotografie is. Maar dat het voor mij die noodzaak er nu niet is om fotografie te gebruiken.
Hoe zou jij als heel bazaal uitgangspunt schilderen omschrijven? Wat doe je als je aan het schilderen bent, als je een doek maakt?
Oh, wat doe ik als ik een doek maak?
Ik dacht, we beginnen makkelijk.
Ja. ik stel mezelf vaak eerst... Ik heb vaak een vraag of ik heb mezelf een opdracht gesteld. Dus... In die periode van die je net al noemde, van 2009 tot 2012, waarin ik schilderijen naar andere schilderijen maakte. Dus niet wat je zei naschilderde eigenlijk, maar probeerde te herinterpreteren of opnieuw... In die periode heb ik dus de schilderkunst zelf als uitgangspunt genomen. En niet om daar allemaal kopieën van te maken in mijn handschrift. Daar was ik helemaal niet in geïnteresseerd. Ik was veel meer geïnteresseerd in de vraag van... Hoe kijk ik nou zelf naar die schilderkunst? Wat zie ik nou als ik naar een schilderij van Rembrandt of van Pollock... Wat zie ik dan eigenlijk? En waarom vind ik het ene beeld nou interessanter dan het andere beeld? Wat is nou precies in dat beeld wat me triggert om... dat ik dus zo gegrepen word door het beeld dat ik dat wil begrijpen. En wat ik dus probeerde te doen bij elk schilderij is te kijken hoe dat schilderij in elkaar steekt. Aan wat voor factoren dat beeld bepalen. En dan kun je natuurlijk over hele basale dingen als verf, compositie, kleur, dat soort dingen. Maar een gegeven moment kun je ook afvragen waarom iemand dat geschilderd heeft en in wat voor tijd. En dus ik probeerde me er helemaal in te graven in dat beeld, totdat ik een gegeven moment het idee had van, oh, dus dit is het uitgangspunt van de kunstenaar geweest. Dit is een vraagstelling, dit is de problematiek. En als ik dat helder had voor mezelf, was het ook een moment om te zeggen van, ja, oké, maar hoe zou ik die problematiek dan aanvangen? Hoe zou ik dan met dat beeld omgaan?
Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n probleem?
Nou, een goed probleem is bijvoorbeeld een werk van Jackson Pollock, Lavender Mist, wat nu toevallig ook in de garage in Rotterdam hangt. Ik had eigenlijk altijd als student heel erg veel moeite met het werk van Jackson Pollock, omdat ik het ook gewoon niet begreep. Er was wel iets in het werk wat me triggerde, waardoor ik me er aangetrokken door voelde, maar eigenlijk begreep ik niet wat hij nou aan het doen was. Jan, kort gezegd, het is gewoon een heleboel druipers bij elkaar.
Ja.
Dus eigenlijk ging het heel erg in dat geval om, en dat duurde best lang voordat ik dat doorhad, dat het mijn relatie tot het schilderij zo was dat ik eigenlijk geen positie in kon nemen.
Je kon er niks mee?
Nou, ik begreep het niet, maar de afstand tot het werk, er bleef altijd een soort van vervreemd iets van, ja, een soort van onzekerheid van dat ik het niet kon vangen, niet kon begrijpen.
Ah, oké. Okay.
En dat was eigenlijk hetgene wat me toch in het werk ook aantrok. Ik dacht van, ja, ik kan nu wel ook een soort van Jackson Pollock proberen te maken met druipers en zo, maar ik wist dat is het enige wat ik echt niet moet doen.
Dus, want ik kan me best voorstellen dat je zegt, nou, laat ik het proberen te kopiëren en dan kom ik misschien achter gaandeweg hoe dat werkt.
Ja, maar als je dus, dan ga je zijn probleemstelling op dezelfde manier, op zijn manier oplossen. En ik dacht, dat is niet de goede manier. Dus ik probeerde in die wirwar, in die kluwen van druipers en draden en dat web van verf, probeerde ik een soort van compositie te ontdekken. En ik dacht op een gegeven moment van, nou, volgens mij moet ik dit schilderij eigenlijk best wel één op één overnemen. Dus ik heb ongeveer dezelfde maat genomen, dezelfde kleurstelling. Het enige wat ik eigenlijk gedaan heb, is het beeld opnieuw geconstrueerd. Maar ik heb besloten dat alle spetters stippen waren. Dus die stippen maakte ik dan gewoon met een ronde kwast, die ik zo in één keer zo op het doek draaide. En alle draden, die maakte ik door middel van een lange kwast, daar gewoon, om die echt één keer zo in lijnen zo, die draden te tamponeren eigenlijk. Waardoor ik eigenlijk geen druipers had. Wat ik gedaan heb, ik heb dat werk eigenlijk in één momentum gemaakt. En het is niet zo dat ik elke stip precies, maar de globale, het idee van dit is die compositie, dit ga ik overnemen. En dat was ook niet zo dat ik dat voorbeeld er constant bij had, maar ik heb gewoon heel lang naar gekeken. En op een gegeven moment had ik het idee van, oké, dit is het. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk gemaakt? En toen ontdekte ik eigenlijk dat mijn houding ten opzichte van mijn eigen schilderij dezelfde was als de houding die ik had ten opzichte van het werk van Jackson Pollock. Dus door dat opnieuw te construeren, dat ik eigenlijk in mijn idee, de manier waarop ik dat schilderij zie, dat ik de kern van dat beeld, dat je dus eigenlijk net niet, dat het constant als een soort van zand tussen je vingers doorglipt, dat het precies is.
Wat de essentie van het werk is.
Eigenlijk de essentie van het werk is. En dat is iets wat eigenlijk heel vreemd is, want wat ik in eerste instantie niet had bedacht.
En is dat dan ook de les, dat er blijkbaar een soort essentie in een werk zit, wat je met het wonderlijke spel van compositie en kleur en techniek op kunt roepen? Kun je het zo noemen?
Nou ja, dat is gewoon mijn grote zoektocht in de schilderkunst. Wat is nou het mysterie dat een schilderij, wat het schilderij tot een goed schilderij maakt? En daarin verschuiven mijn aandachtspunten.
Mm-hmm.
Ik heb een tijd, toen ik die objecten schilderde bijvoorbeeld, heb ik een tijd gedacht dat ik echt op zoek naar een soort archetype. Een archetype van dat specifieke object. Dus als ik dan een koptelefoon schilderde, dan schilder ik, wat ik niet geschilderd heb, maar dan schilder ik niet een specifiek merk, maar gewoon probeer ik... Wat is nou, hoe ziet nou een koptelefoon eruit die, waar al die andere koptelefonen zich telefoons inpassen?
Ja, en dan
niet
symbool.
Als een, ja, nou, maar niet als een icoon of een pictogram. Mm. Want dan, dan maak je daar een pictogram is iets anders dan het beeld van een echte... Het koptelefoon.
Ja, dat is een versimpeling. Een herkenbare versimpeling.
Ja, en ik denk dat er in een archetype iets anders zichtbaar moet zijn.
Oké.
Dus dat is dan bijvoorbeeld een verschil.
Maar ik onderbrak je. Je zei, ik zocht naar zo'n archetype.
Nou, bij die objecten zocht ik bijvoorbeeld naar...
Aandachtspunt.
Ja, als aandachtspunt. In het landschap bijvoorbeeld verschoof dat naar... Dat ik ook een soort van archetypisch landschap wilde maken, maar dat ik realiseerde dat van, nou, weet je, een landschap is vaak ook gebonden aan tijd en aan plek. En om te kijken of ik dat op kon lossen. En nou, toen ontstond er in, waar die objecten heel strak en streng, werden die landschappen, ging de kwaststreek opeens een prominentere rol spelen. Nou, en soms ga je bij tijden daarop in en op een gegeven moment ga je daar weer even terug van. En steeds probeer je een soort van volgend deelgebiedje van die hele schilderkunst te onderzoeken. En zo was die hele serie die ik dan I Owe You the Truth in Painting, zo heet die, de tentoonstelling in Den Haag die ik gemaakt heb, die dus over die schilderkunst ging. Dat is ook een deelgebiedje geweest. Nou, en daarna bijvoorbeeld, op een gegeven moment ontdekte ik gewoon dat ik in dat onderzoek, dat ook een soort van einde had. Want op een gegeven moment had ik heel goed door van, oh ja, dus zo ontleed ik een schilderij van iemand anders. En zo door, en ik, nou, weet je, ik kon elke keer wel weer een andere oplossing verzinnen. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, het gaat dus niet constant over het verzinnen van oplossingen. Dus dacht ik, ik moet wel weer terug naar mijn eigen kern. Weet je, dat het wel mijn werk wordt.
Want uiteindelijk is dat wel het doel wat erachter ligt. Want je zou je natuurlijk je leven lang kunnen blijven schilderen met hoekjes van de schilderkunst verkennen.
Ja, nee, daarom zeg ik, dat heb ik een tijd echt heel bewust gedaan. Omdat het een onderdeel van de hele schilderkunst was. Omdat dat, ja, dat mysterie of dat idee te ontrafelen, wat dat dan is. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dus, omdat ik daar zo in vast had gebeten, dat ik andere dingen weer weg had, was vergeten.
Zoals?
Nou, ik was eigenlijk in dat hele... Ik had dus eigenlijk mijn horizon opengegooid, dus dat ik alles had toegelaten. Want ik had de schilder... kunst kriskras bekeken, allerlei periodes. Maar ik had mijn eigen identiteit eigenlijk verloren. Nou, toen heb ik bijvoorbeeld besloten, van, ik moet een onderwerp hebben, ik moet iets hebben wat heel eenvoudig is, wat super simpel is, waardoor ik weer terug bij mezelf kan komen. En in die serie van I Owe You the Truth, dat op een gegeven moment kwam een soort fascinatie voor stenen. Want er zitten drie werken in die zijn gebaseerd op stenen, schilderijen van stenen. Dat was een van George O'Keefe, een van een Chinees Cao Tang en een van Per Kirkeby. Dat waren al drie totaal verschillende schilderijen. En verschillende soorten stenen, die het mensen uit een totaal andere cultuur en richting tot zo'n werk waren gekomen. Maar ik dacht, dat is nou een mooi onderwerp om weer terug te komen bij mezelf.
En speelt het dan zo, is dat dan zo omdat het onderwerp, dat zie je in een oogopslag en daar ben je klaar mee of zo? Dus dat is geparkeerd?
Het is
een steen? Nee, dus,
oh, die.
Is,
nou,
is het
dat
daarom,
dacht ik. Nou, ik dacht van, ik heb gewoon een onderwerp. Dat is handig, dan hoef ik daar verder niet over na te denken.
Dan is dat klaar.
Ja.
Maar, je zei dat denk ik, dus ik vermoed dat het...
Nou ja, ik dacht, ik heb een goede keuze gemaakt. Het was ook uiteindelijk een hele goede keuze, maar het was wel... gaandeweg ontdekte ik dat het zo'n beetje het moeilijkste is om te doen. Maar dat was ook goed, daardoor kwam ik echt... opeens ontdekte ik weer een ander stukje van die schilderkunst.
Namelijk, en, wat was er zo moeilijk aan die steen?
Nou, het zat niet zozeer in die steen, want ik kan wel een steen schilderen. Maar ik ontdekte eigenlijk dat ik niet meer... Ik wilde eigenlijk niet meer de representatie schilderen. Weet je, ik wilde eigenlijk niet de steen schilderen als van, kijk, ik heb een mooie steen geschilderd. Want in het begin was het natuurlijk verleidelijk om een hele mooie steen of een diamant of weet je, of een hele hoekige. Of... Maar eigenlijk dacht van, ja, maar dat is niet die steen. Het mooie aan die steen was, ontdekte ik gaandeweg, dat... die steen is, is altijd zichzelf. Ja? In, dus die vanzelfsprekendheid die die steen in zijn eigen zijn is, dat is zijn grootste kracht. Nou, ik dacht, het is niet zo dat ik dat wilde schilderen, maar ik wilde eigenlijk dat, dus die steen werd een soort metafoor voor mezelf, ik wilde eigenlijk dat mijn schilderijen zo zouden zijn als die stenen.
Met een ontegenzeggelijke vanzelfsprekendheid. Gewoon, ja. Het is er, klaar.
Ja. En ik dacht van, ik moet dus niet op het, weet je, ik moet niet over die, met die representatie bezig zijn. Over die verschijningsvorm. Er moet dus iets anders zijn wat die, die noodzaak, weet je, of die kern draagt.
Maar hoe doe je dat in godsnaam? Hoe
nou, ik kwam er gaandeweg achter dat ik, ik zat natuurlijk eerst heel erg op een hele basale manier. Ja, wat voor vorm moet het hebben? Wat voor kleur moet het hebben? Wat voor... En ik heb toen besloten van, nou, ik had een groot, dan met een groot atelier en er konden 7 hele grote schilderijen staan van 2x3 ongeveer. Ik dacht, ik maak gewoon 7 stenen en om ook de problematiek van de vorm, ik dacht, ik schilder gewoon 7 keer dezelfde steen. Dan ergens moet ik het wel vinden.
Ja.
Nou, op een gegeven moment een beetje zoeken en op een gegeven moment ontstond er een soort van steen, maar eigenlijk was het een hele mooie ronde gepolijste steen en daar ben ik echt... heb ik me heel lang aan, enkele maanden, die stenen geschilderd en gepolijst en geschilderd. En, maar dat was het niet. Want dat werd veel te hermetisch. En, dus ook dat klopte weer niet. Maar dat had te maken met de vorm. De vorm was te hermetisch. De hele ronde en afgeslepen. Dat had ook al... Ik dacht, het moet gewoon een steen zijn die je zo... Weet je, elke willekeurige steen die je zou vinden, zou goed zijn.
Ja.
Dus ik dacht, het moet gewoon een brok, een stuk zijn. Gewoon een, dus. En toen ik dat had, en er zat ook een soort van rare andere switch in, dat ik eigenlijk ontdekte dat, ik schilderde toen nog met van die hele grote kwasten, dat heel erg mijn handschrift, omdat ik vrij virtuoos ben, en mensen gingen mijn werk heel erg aan mijn handschrift herkennen, dus die grote kwaststreek. En ik dacht, dat is gewoon, ik moet daarmee stoppen.
Dat zit in de weg.
Dat zit in de weg. Dat is een soort van vorm die, dus, die representeert mijn identiteit voor mensen. Maar eigenlijk zit dat, die kern in de weg. Dus ik dacht van, daar moet ik gewoon mee stoppen. Dus ik dacht van, weet je, ik neem gewoon een roller. En dat, die twee dingen samen, dus die verandering van die steen en die roller, op een gegeven moment kwam het in elkaar te liggen. En toen kon ik opeens die schilderijen maken. Nou, een heel lang verhaal, maar het ging om dat in ieder geval in die periode weer iets anders heb onderzocht. En dus eigenlijk erachter kwam dat de kwaliteit van een schilderij hem zit in de energie. En niet zozeer in de energie waarmee je het, niet in de expressionistische energie, in de energie waarmee je het maakt. Mm-hmm. Maar de energie waarmee jij je verbindt, of ik me verbind met het onderwerp. En ik denk dat de manier waarop je bewust bent van wat je doet en hoe je schildert en wat je schildert, dat, nou, volgens mij is dat, laten we het even bewustzijnsenergie noemen.
Okay.
Dat je de energie, dat je bewust bent van wat je doet, dat uiteindelijk die energie is die andere mensen zien. Wow. Dus dan maakt het niet meer uit wat voor kleur het is of wat voor vorm. Of, het gaat alleen over dat bewustzijn.
Zijn er mensen die... Want ik kan je volgen, rationeel gezien, maar ik vraag me wel af of ik hetzelfde zou voelen als ik voor een schilderij sta.
Nou, ontdekte ik een hele, ontdekte ik in mijn atelier dat als ik, er komen af en toe mensen langs, weet je, en ik ben constant wel een schilder en dus altijd wel een schilderij waar ik als laatste aan gewerkt heb.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment deed ik de rare ontdekking dat het eigenlijk niet uitmaakte wie er in mijn atelier was, dat mensen altijd altijd oog hebben voor het laatste schilderij waar ik aan gewerkt heb. Alsof daar die energie nog een soort van natrilt.
Ja, ja.
Bij goede werken blijft die energie erin zitten. Bij werken die net wat minder zijn, lost die energie ook weer op. En na een jaar zullen dezelfde mensen dat ene schilderijtje niet meer zien en zelfs niet meer herkennen.
Heel wonderlijke ontdekking lijkt me dat.
Ja, dus toen ik dat ontdekte, ging ik heel anders naar schilderijen kijken.
Maar hoe verklaar je dan dat goed werk overleeft, zeg maar? Wat...
Nou, een goed werk... In mijn idee is die dus geladen met die energie.
En kan het dan ook zo zijn dat als jij een slecht jaar hebt, dat er nooit een goed schilderij uit jouw handen komt?
Dat kan heel goed.
Terwijl jij goed kan schilderen.
Ja, maar het gaat dus helemaal niet over of je goed kan schilderen.
Precies.
Want er zijn dus mensen die heel horkerig en hoekig en eigenlijk niet, weet je, maar die de meest fantastische dingen maken. Dus omdat precies die energie erin zit. Dus goed schilderen is best lastig, omdat het eigenlijk, in plaats van dat iets laat zien, vaak eerder iets verhult.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Tenzij het je te doen is om het laten zien dat je goed schildert.
Ja.
Is dat dan nog kunst, vind jij? Of gaat kunst voor jou over dat echt...
Als het over realisme gaat?
Ja,
nou, dan zou ik in dat geval zou ik zeggen van maak een foto.
Bespaar jezelf de moeite.
Ja.
Van het
maar er zijn wel uitzonderingen, hoor. Je hebt een Zwitserse kunstenaar, Gürtz. Dat is ook een hyperrealist. En die werkt echt een jaar lang aan een schilderij. Dat zijn hele grote schilderijen. En die zijn super realistisch en super fotografisch. Maar hij schildert wel zo, maar dat is niet... hij is echt op zoek naar een andere intensiteit in dat beeld. En het is wel super hyperrealistisch, maar je voelt dat het niet dat hyperrealisme maar om die andere laag te doen is.
Ja.
Dus het kan wel. Maar als het alleen de exercitie is om te laten zien, kijk, zo goed kan ik dit... dan is het vaak dodelijk saai.
Ja. Hoe werkt dit met kinderen? Heb je wel eens reacties van kinderen op jouw werk gezien?
Ja, heel vaak. Ik vraag als ik... Het is ook, nou, als het bijvoorbeeld gaat over figuratie en abstractie... heel veel volwassen mensen zeggen van... ja, maar je maakt abstract werk. Ik zeg, nee, ik maak gewoon figuratief werk. Ja, maar het ziet er abstract uit. Maar als ik kinderen in mijn atelier heb... en die... Dus weet je, als ze zo'n jaar of 10 zijn, dan beginnen ze al een beetje zo te denken. Maar ik heb wel zo'n hele groep kinderen in mijn atelier gehad. En heb ik ze naar een schilderij laten kijken. Ik zeg van, jongens, wat zien jullie nou?
Het is donker, meneer. Het is nacht.
Weet je, en ja, dat was dan een nachtschilderij. Dus ze zien het meteen.
Ja.
En het is meer dat mensen... Vaak kijken via allerlei gedachten van zo moet het en zo hoort het en hij zal wel dat bedoelen. Dus ze gaan het meteen interpreteren en ze kijken niet. Dus mensen kijken heel contextgericht. Waardoor ze eigenlijk vergeten om te kijken.
Daar gaan we het zo nog verder over hebben. Over ja, kunstpraat en over wat je moet duiden en uit moet leggen. Maar we beginnen eerst even naar muziek.
Het was Jason Moran met Artist Ought to Be Writing. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met schilder Robert Zandvliet. En hij koos dit mooie nummertje. Waarom deze, Robert? Althans.
Ja, dit is een cd die is met allemaal jazz van het Blue Note
Label. Blue Note Label, ja.
En gecombineerd met sprekende of schilders die praten. Die hier na een zinnetje heb je, ik kon die ook horen net. En dat is een selectie van Tom Barman. En ik heb die cd... een paar jaar gekregen van een vriend, vormgever van mij. En ik heb hem heel lang gedraaid in het atelier. En gewoon echt honderden keren. Ik ben eigenlijk niet een hele jazzliefhebber. Maar deze cd kan ik gewoon bij wijze van spreken naspelen. Maar ik vond het zo fijn dat je constant die schilders hoort praten. En vaak is het maar één zinnetje. En... het was een beetje ten tijde van I Owe You the Truth en ook ten tijde van De Stenen. En ik vond het zo fijn, het gevoel van collega's, weet je, ook al zijn ze dan. Misschien zijn ze al niet meer, ja. Maar het had het gevoel alsof ik daar niet alleen stond. En het klinkt misschien een beetje raar, maar het is, er zijn veel kunstenaars die de kunstgeschiedenis als een last ervaren. Maar voor mij is het eigenlijk tegenovergesteld. Want ik zie dat gewoon als een beetje, ja, het is een soort gift dat er is. En dus het was een heel comfortabel gevoel dat ze meepraten en ook meekijken, voor mijn gevoel. Dus daarom hebben we daaruit gekozen.
Ja, wat goed. En heb jij dan ook het idee dat het een soort van vrienden zijn? Of dat jullie allemaal gelijkgestemden?
Ik denk dat ik begrijp wat ze bedoelen. En daarom voelt het vertrouwd. Ik bedoel, ik ken ze natuurlijk niet. Dat geeft ook niet.
Nee. Maar goed, van alle mensen die ze niet kennen, ken jij ze misschien het beste?
Nee, want ik ken alleen die citaten. En kijk, ik heb meer het idee dat ik ze echt ken als ik het werk echt bestudeerd heb en het werk zie.
Precies.
En soms heb je aan één werk genoeg om een kunstenaar echt te kunnen begrijpen.
Je hebt ook, zoals je al zei, Pollock gedaan. Heb je dan een gevoel bij hem als persoon ook? Na zo'n schilderij te hebben?
Nee, niet bij hem persoon. Nee. Ook niet. Niet naar zijn persoon. Mm-hmm. Het is meer dat ik begrijp hoe hij... Ik denk te begrijpen hoe hij in die tijd waarin hij leefde... Hij ook de stad uit is gegaan. En daar in New Hampshire, in de Springs, weet je, in Long Island zat met onder andere de koning. En hoe ze zich eigenlijk afzonderde. En hoe hij eigenlijk op een bepaalde manier ook de Amerikaanse kunst, dus de van oorsprong Amerikaanse, dus de Indianen, hoe hij dat, die medicijnmannen, die hadden bepaalde rituelen waarmee ze met zand tekeningen maakten. En dat is eigenlijk wat hij met verf gedaan heeft, met die drippings. Dus ik denk dat hij daarin een soort van verbinding en een soort van overeenkomst zag. Dus in dat soort aspecten heb ik meer het gevoel van dat ik hem begrijp.
En zie je dat dan ook als een soort van energie? Want het is natuurlijk een hele wonderlijke reis dat je door het herinterpreteren, dat je dichter bij zijn geschiedenis komt.
Ik vond die energie van dat hij dus eigenlijk teruggrijpt naar die cultuur van de Indianen.
Ja.
Ik heel mooi. Ik weet ook, hij was ontzettend liefhebber van het werk van Albert Pinkham Ryder. Dus, dat is 1800 ongeveer. En dan ga ik dat werk ook weer bekijken. En dan denk ik, hoewel het totaal anders is dan zijn werk, maar ik begrijp wel dat spanningsveld in dat werk. En de lading in dat werk. En zo kom je bijvoorbeeld via Albert Pinkham Ryder, kwam ik bij Ralph Albert Blakelock, wat ook weer een soort van Amerikaanse romanticus is, die heel veel nachtschilderijen heeft gemaakt. En dan ontdek ik weer een volgende lijn in de kunstgeschiedenis. En dat vind ik gewoon zelf heel erg leuk.
Ja.
Hoe die dingen allemaal met elkaar in verbinding staan.
Nou, moet ik eerlijk bekennen dat ik voor dit interview dacht van als dit maar goed gaat vandaag. Want in veel interviews zeg je eigenlijk, je moet helemaal niet praten over kunst.
Ja.
Je moet die hele beschouwing weglaten.
Ja.
Nou doen we dat gelukkig toch al een half uur wel en ook heel interessant. Maar wat kan er misgaan, vind je, als je te veel praat over kunst?
Het is meer dat ik eigenlijk vind dat als je een schilderij bekijkt en een ontmoeting hebt met een schilderij, dat je niks hoeft te zeggen en niks hoeft te weten. Daarin vind ik dat je het mooiste is als je gewoon blanco voor een schilderij kunt gaan zitten. En mijn overtuiging is dat als je blanco voor een werk staat, dat als het een goed werk is, dan is alle informatie die je nodig hebt om het werk te begrijpen, zit in dat beeld. Alles wat niet in dat beeld zit, wat niet tot je komt, is dus niet essentieel voor het werk. Dus het is eigenlijk allemaal gelul.
Maar dan toch weer even terug naar Pollock, want het feit dat Indianen zandtekeningen maken, dat zit niet in het werk. Althans, het zit in het werk, maar dat weet je niet als je het niet hoort.
Ja, maar dat maakt voor dat werk niet uit. Of ik dat nou wel... Kijk, dat ik dat nu als anekdote vertel, wil niet zeggen dat ik daardoor dat werk beter vond. Want ik heb nog steeds die rare ambivalente houding ten opzichte van het werk. Dat ik eigenlijk helemaal niet weet of ik het nou goed vind of mooi vind. Of... Ik kan nog steeds geen positie bepalen ten opzichte van het werk. En het feit dat ik weet dat hij ook naar die zandtekeningen gekeken heeft. Verandert daar eigenlijk niks aan.
Ik kan me zo goed voorstellen dat het een soort extra steuntje is.
Ja, maar het is niet zo dat ik het werk beter begrijp.
Ja, ja, maar ook niet als je die zandtekening bij wijze van spreken zou gaan bestuderen. Misschien die gaat herinterpreteren.
Die zandtekeningen, het gaat meer om, weet je, de daad. De daad die zo'n medicijnman... Dat is een
ritueel.
Dat is een ritueel. En het schilder bij Pollock is ook een ritueel geworden. Dus... misschien is dat rituelen, misschien is dat wel wat je in het werk ziet. En dus als je heel goed naar het werk kijkt, zie je dat. En dan kun je op die manier een stap terugmaken, de tijd in, naar waar hij het misschien vandaan heeft. Maar dat hoef je niet te weten als je het schilderij zelf ziet.
Denk je ook dan in het verlengde daarvan dat we bij wijze van spreken... theorie op academisch moeten afschaffen of kunstonderwijs? Is dat te theoretisch? Is dat gelul?
Nee. Het is wel... Nee, het is... misschien zou dat... Maar dat soort onderwijs op een andere manier kunnen. Kijk, je kunt natuurlijk kunstgeschiedenis studeren. Dat is één ding, weet je. Dan kun je leren van alle hokjes en vakjes en naar welke eigenschappen je moet kijken om het in een bepaald hokje te plaatsen.
Mm-hmm.
Maar kijk, voor een beeldend kunstenaar is het veel belangrijker dat hij leert kijken. Zoals hij naar de werkelijkheid leert kijken, dat hij ook leert kijken naar andere kunst. Wat ik eigenlijk net al zei, als je heel goed naar een werk kijkt, als je dat echt... en het is helemaal niet zo ingewikkeld als heel veel mensen denken. Je kijkt gewoon en je probeert te beschrijven, wat zie ik nou? Zonder te denken van, het lijkt daarop of... weet je, het is dit of het is dat. Gewoon heel sec beschrijven, wat zie ik nou? En als je dat doet, dan zit je bijna altijd op het goede spoor. En dan kun je dus al die informatie over expressionisme of impressionisme, pointillisme of, weet je, postmodernisme. Als het goed is, kun je dat allemaal teruglezen.
Maar wat nou als dat jouw handvatten zijn, als dat jouw denkhandvatten zijn... Om er iets mee te kunnen, ja.
Ja, maar als je die kennis vooraf neemt en dan gaat kijken, dan kijk je dus niet meer, maar dan kijk je om die kennis bevestigd te zien.
Dan kun je die bril van kennis niet meer afzetten.
Context zit dan in je hoofd. Mm-hmm. En het enige wat je doet, is dan probeer je in te vullen of het plaatje klopt bij de context.
Terwijl het onbevangen zou moeten zijn.
Als je dat dus doet, dan plaats je dat dus weer in het hokje en dan ervaar je het werk dus niet. Dan ben je alleen bezig om dat werk in te scannen, om het in het juiste hok te zetten. Dan begrijp ik het. Maar een goed kunstwerk doet dus iets anders.
Lees je wel eens geërgerd recensies over je eigen tentoonstellingen? Dat je denkt, jongens, zo moet het niet.
Dat kan ik
me nu ineens ook goed voorstellen.
Ja, nou, nee.
Je hoeft geen namen te noemen, maar...
Ja, heb ik wel gehad, maar ik lees het nu bijna niet meer. Oh, ja. Ik lees überhaupt bijna geen recensies meer, dus dat is...
Om die reden ook? Dat het eigenlijk nodig is?
Nou ja, het komt er niet van, of het heeft niet mijn interesse, of... wat niet wil zeggen dat er goede recensies worden geschreven, hoor, of dat... Maar kijk, we leven natuurlijk in een ontzettende meningencultuur. Iedereen heeft een mening.
Mm-hmm.
En veel kritische critici hebben ook een mening. En vaak is die mening belangrijker dan wat je te zien krijgt. Kijk, een goede criticus die vertelt wat hij te zien krijgt en die probeert die context goed op te bouwen. En dan gaat hij kijken van... Die context die neergezet is ten opzichte van het werk, kloppen die twee? Is er een hiaat of springt er ergens iets uit of overstijgt die context? En dan doet zijn mening doet er helemaal niet toe.
Ja, dus inderdaad...
Maar die critici niet helemaal aan te rekenen, hoor. Want wat ik zeg, we leven gewoon in een meningscultuur. En iedereen vindt wat. En ieder mag ook wat vinden, hoor, voor mij. Daar gaat het niet om. Maar dat is niet... per definitie, het werkt niet per definitie verdiepend.
Jij zei in die documentaire Naar de Waarneming, die een paar jaar geleden geloof ik over je gemaakt is, hele mooie documentaire. Er is een soort noodzaak om te schilderen en dat is gedreven door het idee dat je dan grip krijgt op de wereld. Hoe werkt dat voor jou? Kun je dus bijvoorbeeld een voorbeeld geven aan iets van wat je nu aan het schilderen bent, waar je nu mee bezig bent?
Het is eigenlijk om dingen te begrijpen. Dus door het schilderen, en het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik... Het heeft meer te maken met mijn focus, weet je, of ik dan nou een steen schilder of een boomstam, of ik schilder een autospiegel. Dat is een keuze.
Mm-hmm.
Het gaat erom dat al die facetten bij elkaar mij inzicht geven in de wereld. En de wereld dan in een hele grote context. Dus niet dat wat je ziet alleen, maar ook hoe dingen zich voordoen. En dat wat wel is en dat wat niet is. En dat dat bijvoorbeeld filosofie is of
geef eens een voorbeeld aan de hand van een boomstam. Daar ben je nu mee bezig, geloof ik, hè? Boomstammen?
Ja.
Kun je ons eens meenemen in hoe... wat zich dan aan jou openbaart als soort van kennis over die wereld of grip?
Nou, als voorbeeld noem ik even van... Ik ben daarmee begonnen en dat is een soort van... Kijk, ik heb wel vaker landschappelijke elementen geschilderd. En als ik daar nu op terugkijk, als er dan bomen in staan... dan staan er eigenlijk nooit echt bomen in, maar vaak stammen. Dus, ik kwam op een beetje toevallige manier weer bij dit onderwerp terecht. En dacht ik, dat is eigenlijk wel een mooi onderwerp. Maar het vreemde deed zich voor dat ik ontdekte dat ik die bomen schilder echt zonder wortels en zonder takken daarboven. Dus echt alleen die stam. En ook door een toevalligheid dat een bepaalde spijker een beetje laag hangt, waar dan die schilderij op hangt. Die schilderij hangt eigenlijk relatief veel te laag. Maar ik ontdekte daarin dat ik dat het eigenlijk veel meer in zo'n werk... Ik probeer dat zo kaal mogelijk te doen. Hè. Ik heb een langwerpig schilderij en daar past dan precies een stam in. Dan heb je links en rechts nog een beetje achtergrondruimte. Maar het is eigenlijk zo stomzinnig mogelijk.
Mm-hmm.
Maar ik ontdekte daarin dat eigenlijk dat het over een... veel meer over een ontmoeting gaat. Helemaal omdat ze zo laag hangen. En dus dat het niet in die zin niet over die afbeelding gaat, maar meer over het moment van dat je dat dus ziet, dat je dat ontmoet. En dus dat in die ontmoeting dat beeld zich openbaart.
En dan...
En dat is heel anders dan dat je naar een boomstam kijkt en denkt van, nou, ga ik een mooie schilderij van maken.
Ja, snap ik. Want eigenlijk geef je dan een ontmoeting vorm. Althans, dat is op een gegeven moment wat de lading die het gaat krijgen.
Ja, dus dan... Nou, het klinkt een beetje raar, maar het blijft gewoon een schilderij van een boomstam. Maar gewoon door een bepaalde afsnijding. Dus een aantal toevalligheden ontdek ik dat. En dan kan ik daar langzamerhand naartoe sturen. En daardoor worden die schilderijen eigenlijk steeds enkelvoudiger. En komt die boomstam steeds meer eigenlijk naar je toe.
En behalve dat, zeg maar, dus ik zit even weer terug te grijpen op wat je net zei, dat leert mij dingen over de wereld en dingen die buiten het bereik van een schilderij vallen, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat leert het je dan nog meer? Ga je dan door op het idee van die ontmoeting en hoe dat zou kunnen zijn, zeg maar?
Nou, er zit een soort van voortraject en een soort van iets waar ik naartoe wil, wat ik nog niet precies... Eigenlijk heb ik in mijn hele oeuvre nooit echt de mens geschilderd. Mensen altijd een soort van afwezig geweest in mijn werk. En eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet. Ik vind het heel fijn dat die mens altijd uit die wereld is gebleven.
Mm-hmm.
Maar ja, ik vind het ook een soort van beperking van mezelf dat het er nooit, weet je, dat ik dat ook. Het is een soort van blinde vlek die ik bewust niet gewild heb.
Ja.
Dus dit is ook een soort van aanzet om dat misschien dan wel te gaan doen.
Ja, dus via de boomstronk, via de ontmoeting, moet het misschien maar eens van mensen gaan komen.
Nou, het gaat over die aanwezigheid. Weet je, kijk, een boomstam kan een bepaalde aanwezigheid hebben, maar opeens heb ik het idee van... Maar dat heeft ook te maken met een ander beeld. Ik heb in 2014, 2 jaar geleden, een heel klein schilderijtje gemaakt. En dat is... Ja, het is eigenlijk een oud thema, een cinemaschermpje, maar heel erg versimpeld. Maar in het midden ja, lijkt er een soort van schim voor te staan. Dus het is een soort van vlek, maar tegelijkertijd is het ook een soort van persoon. En ik weet dat ik daar wat mee moet. Het gaat eigenlijk over het idee van Caspar David Friedrich. Die natuurlijk in die romantiek heel vaak de mens voor het onderwerp heeft gezet.
Ja.
En dat noemen ze dan rukenfiguur.
Dus in een overweldigende natuur.
Ja, een overweldigende natuur. En om te laten zien dat de mens daarin niks is eigenlijk. Het gaat natuurlijk heel erg over de relatie tussen die mens en die natuur. Plaatst hij juist iemand in het centrum van het beeld die je vanaf de rug ziet. Waardoor je wordt eigenlijk die toeschouwer. Mm-hmm. En dat noemen ze een rukenfiguur. Dus de figuur vanaf de rug. Nou, en dat idee wil ik graag kijken of ik daar iets mee kan doen. En in die bomen, die aanwezigheid van die bomen, vind ik... maar ook omdat die zo door dat beeld heen snijden, weet je,
onoverkomelijk.
Ze zijn heel direct. En ik denk dat ik daar dus, dat daar ergens die oplossing ook zit voor dat andere schilderij. Wat ik wil gaan maken.
Maar hoe zou je dat aanpakken? Hoe zou jij een mens schilderen? Wat je dus eigenlijk nog niet gedaan hebt. Hoe begin je?
Op deze manier. Maar ik weet nog niet hoe het... ik weet het niet. Ik stel het ook steeds uit.
Waarom eigenlijk?
Ja, omdat ik het niet wil.
Waarom niet?
Nou... Ja, ik heb een hekel aan dat soort schilderijen. Maar ik vind wel dat ik het moet doen.
Wat is er nou mis met een mens op een schilderij?
Nee, daar is niks mis mee. Als anderen doen, vind ik het prima, maar ik wil het niet doen. Maar het is een soort van weerstand van mezelf daartegen, waarvan ik denk van ja, joh, op een gegeven moment moet je wel... Dat is een tekortkoming. Dat moet je gewoon doen. Maar dus stap moet ik gewoon maken.
Ik snap nog steeds niet. Waarom niet? Wat is de weerstand?
Nou, ik vind het gewoon vreselijk. Ik wil dat gewoon niet.
Maar gewoon is natuurlijk geen... Je hebt vast een idee over waarom je dat niet wil.
Ik weet het niet precies. Maar dat parallele universum, die wereld, weet je, die was zo mooi vrij van dat altijd. Weet je?
Het mag niet aards worden.
Nee, het mag wel aards worden. Ik vond juist die afwezigheid, de afwezigheid van die mens, dat vond ik mooi.
Maar je gaat er toch een keer aan geloven. Ik merk aan alles dat je hem gaat maken.
Nou ja, ik moet het proberen.
Kom dan terug om erover te vertellen.
Nou ja, dat weet ik nog niet hoor.
Alsjeblieft.
Voor het vaste, vreselijk.
Sterkte ermee. Dankjewel, Robert Sandvliet.
Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. Dat doen we altijd in samenwerking met online tijdschrift Mr. Modley en met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier een project dat te crowdfunden valt. En dit keer is dat met Anneke Himmen. Anneke, welkom.
Hallo.
Leg even uit in één minuutje wat dat voor project is.
Wij zijn bezig met het maken van een boek over ons project Remodeling. En dit project is gebaseerd op deconstrueren van modeadvertenties en reconstrueren van nieuwe foto's. En gebaseerd op perceptie en waarneming eigenlijk, ja.
Het deconstrueren van reclamefoto's, modefoto's, zei je?
Ja, deconstruction, reconstruction. Ja, dat is een beetje. En het is gebaseerd op dat wij mensen hebben gevraagd om modeadvertenties te omschrijven.
Okay.
Deze omschrijvingen hebben wij weer gebruikt om nieuwe foto's te creëren. Zonder dat wij het origineel ooit hebben gezien. Dus we hebben alleen de woorden gebruikt als basis voor onze, als briefing eigenlijk voor onze foto's.
Dus ik kom naar jou toe met een Linda in mijn hand.
Mm-hmm.
En dan zeg ik, er ligt een vrouw over de motorkap met een flesje Chanel in de handen.
Ja,
en dan
ongeveer.
Horen jullie dat. En dan leggen jullie mij op een motorkap. Of ik ben geen vrouw natuurlijk, nee, maar ja. Je legt een vrouw op een motorkap. En dan wordt dat een nieuwe foto.
Soort van, ja, we hebben wel... Toen wij de mensen vroegen om de foto's te omschrijven, hebben we wel gevraagd om het merk en om welk product het gaat niet te noemen. Omdat wij juist meer de beeldtaal wilden weten eigenlijk. Wat is de boodschap in zo'n foto?
Oké, we komen bij stap 2, bij het reconstrueren. Mm-hmm. Maar even het ontleden eigenlijk van die beeldtaal. Waar ben je achter gekomen?
Nou, het ging ons echt heel erg ook over het vocabulaire wat erin zit. Welke woorden komen vaak voor? Of hoe nemen mensen eigenlijk de mensen op die advertenties waar. En dus daarom wilden we juist niet de merken of de producten weten, maar juist eigenlijk praten over lichaamstaal of over de houdingen van de mensen.
Geef eens een voorbeeld. Welke woorden kwam je vaak tegen in die omschrijving?
Nou, het was uiteindelijk toch verschillend. Er waren ook mensen die gingen heel erg steekpuntachtig omschrijven. Iets als gezicht, BH, glitter. Enkele woorden. En andere mensen gingen echt weer een beeldomschrijving doen. Echt hele zinnen gebruiken.
Oké.
Okay. Ja.
En wat was de moeilijkste foto? Laten we eens naar stap 2 gaan. Want je hebt dan gedacht, oké, we hebben een omschrijving. Daar gaan wij beeldtaal bij zoeken.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Welk van de foto's die hier nu voor ons liggen, was het moeilijkst? Neem ons eens mee in zo'n proces.
Oh, het moeilijkst. Nou ja, waar wij vooral tegenaan liepen was het is een samenwerking van een Japanse art director en ik ben Duitse fotograaf. En we hebben dus er heel erg verschillende smaak ook. Dus we gingen ons heel ook vaak afvragen wat bedoelt iemand met een mooie vrouw. Dus er was eigenlijk de voorbereiding was er ingewikkeld om echt na te denken wat willen we eigenlijk verbeelden.
Ah, okay.
En dus dat interpreteren van de woorden was juist ingewikkeld.
Ja. Snap ik. Laten we eens eentje nemen. Kies er even één uit.
Bijvoorbeeld deze vind ik dan heel grappig. Dat is, daar hebben we best wel lang over nagedacht. Want hier stond iets van bleek, wit, anti-fashion. Wat stond er nog?
Bleek, wit, anti-fashion. Ik omschrijf ondertussen even wat we zien. We zien een man van middelbare leeftijd met een snor. Een aanzienlijke buik en een rode bril.
Ja, en toen...
Voor een, wat is het? Een soort glazen pui?
Ja, voor een ruit. Mat glas.
Op een stoeptegelstoep.
Ja.
Stoeptegelstoep.
Ja,
op stoep.
Zoiets, ja.
Dat kan korter.
Ja, maar dat was heel grappig ook weer om daar naar te zoeken. Naar wat bedoelt iemand met anti-fashion? Dus we gingen ook heel erg de definitie proberen te vinden van anti-fashion. En wat is... als je iemand zelf fotografeert, hoe ziet dat eruit, anti-fashion? Dus juist de manier van techniek ook weer onderzoeken. En wat je misschien ook ziet hier, er liggen verschillende foto's. Dat het eigenlijk ook zou kunnen zijn dat heel veel verschillende fotografen dit hebben gedaan. Omdat de stijlen van fotografie verschillend zijn.
Ja. Wat heb je nou uiteindelijk van dit project geleerd? Want er zijn heel veel van dit soort foto's. Sommige heel grappig, sommige eigenlijk heel mooi ook wel. Dus dingen die je eigenlijk zo in een tijdschrift zou kunnen zien.
Uh-huh.
Wat heb je geleerd over het concept schoonheid?
Nou ja, schoonheid, ja, dat in principe weet iedereen dat al. Dus het was vooral een bevestiging van... het is een kwestie van smaak. En iedereen heeft zijn eigen smaak. En we gingen ook... nadenken, waardoor ben je beïnvloed in je smaak of in je...
Maar je hebt natuurlijk ook het schoonheidsideaal. Dat is toch wat volgens mij uit heel veel van die fotoreclames spreekt. Toch? De slanke vrouw...
Ja, de opgelegde schoonheid. Ja. Daardoor zijn we zeker allemaal beïnvloed.
Maar die zie ik hier niet terug.
Zie je niet terug.
Toch? Dus daar is iets gebeurd.
Nee, dat klopt. Dus wat dit dus juist ook is eigenlijk een spiegel van wat onze smaak is en wat ons gevoel voor schoonheid is, juist.
Ja, precies. Eigenlijk zijn het persoonlijkere portretten geworden dan...
Klopt. Ja, en het is vooral ook vooral omdat wij ook niet met modellen hebben gewerkt. Dat we we noemen het dan echte schoonheid, maar we willen ook niet met zo'n verheven vinger. Want er is natuurlijk ook een zekere fascinatie voor modefotografie en voor het opgelegde schoonheidsideaal. Dat is er natuurlijk ook.
Ja, je wilt het niet bashen of zo, dat je zegt van dat is oppervlakkig en wij doen het beter.
Nee, want er is toch altijd een soort van haatliefde.
Ja.
Daarvoor.
Ja, er zit de fascinering in die hele mooie dingen natuurlijk.
Ja.
Hey, nou is dit een boek, hè? Een fotoboek geworden.
Mm-hmm.
Schrijvers hebben er nog verhalen bij gemaakt.
Ja.
Waar hebben jullie nog geld voor nodig?
Ja, wij zijn op zoek naar mensen die ons steunen om de drukkosten te financieren. Dus we hebben het concept, de layout en dat hebben we allemaal staan. En de verhalen zijn vertaald in het Japans en in het Engels. En, en de drukkosten zijn vrij fors, omdat we ook een Japanse bindwijze willen toepassen.
Japanse art director, dus dan krijg je dat.
Klopt, ja.
Het ziet er waanzinnig uit, in ieder geval de manier waarop jullie het nu gepresenteerd hebben. Nog even heel kort over die schrijvers. Die hebben allemaal een fictief verhaal erbij bedacht.
Ja. Ja, we hebben dus, omdat wij dat spel van interpreteren en weer, wat dan eigenlijk in je opkomt, in wat voor beelden in je opkomen, dat spel vonden we heel mooi.
Ja.
En natuurlijk als iemand anders de woorden had gekregen, dan hadden de foto's ook weer heel anders uitgezien. En je maakt altijd eigen verhalen op en iedereen refereert naar zijn eigen ervaringen. En dus de zes schrijvers die we hebben gekozen, ja, die hebben allemaal een heel ander, heel andere verhaal geschreven.
Super, het wordt een heel mooi boek. Ja, heel dankjewel, leuk. Anneke. Tot zover. Kunst is lang voor deze week. Volgende week zit hier Puk Verkade. Wil je die uitzending terugluisteren, ga dan naar Mr. Motley of zoek in iTunes. Kunst is lang en dan vind je ons gewoon. Kun je ons overal luisteren. Tot volgende week.